goedemorgen. Ik hoop dat u me allemaal kunt verstaan. Wat zegt u? Als de versterking nog wat harder moet. Ja? Als dat kan. Dan wil ik u meenemen naar Efeze 4. Zoek dat maar alvast op. Efeze hoofdstuk 4. En we willen vandaag proberen Efeze 4 af te krijgen. Dat heb ik maar als doelstelling gesteld. En voor vanochtend het eerste pericoop en voor de middag de tweede pericoop. Efeze hoofdstuk 4. Voordat we het lezen gaan, ik heb hier een kaart, die hebben we gekocht. Hartelijk gefeliciteerd met uw 35-jarige echtvereniging. Dat is voor Albert en Gree. U weet wel, Albert die speelt altijd op de piano. En Gree die verzorgt ook de koffie en de entourage vaak eromheen. Ook nog geholpen weliswaar met anderen. Maar ze zijn met de familie zijn ze hun 35 jaar huwelijksfeest aan het vieren. Dat kwam eenmaal zo uit. Dus ze zijn er vandaag niet. Nog iets dichter. De rek is eruit. Ja, ik wil verder niet naar voren. Ik ga er iets nog meer naar voren zetten. Ik kruip al in die microfoon. Maar ik heb hier een kaart. En die kaart die leggen we hier neer op de hoek. Ik heb er een pen bij. En ik wil u allemaal vragen of u tussen de middag een handtekening erop wil zetten op uw naam. Zodat we die naar hen toe kunnen sturen. Leuk idee. Is het te zacht? Ik heb nog wat harder. Als voordeel dat we leven in deze tijd. We hebben geluidsinstallaties dus. Is het nu beter? Hij zingt haast rond, denk ik. Als ik het ietsje zachter. Hij loopt weer terug. Best 1, 2, 3. Zo goed? Zo is het goed. Perfect. Goed, gaan we lezen Efeze 4 vanaf vers 11. Daar zijn we gebleven, Efeze 4 vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel, en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Ja. De laatste keer dat wij met elkaar hebben stilgestaan bij Efeze 4, hebben we gezien wat de gaven tegenwoordig zijn. In vers 11 werd dat gezegd. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Ik kan wel zeggen dat de laatste jaren er een enorme belangstelling is in de christelijke wereld voor gaven. Er zijn ook vele boeken en brochures en ander drukwerk wat er allemaal geschreven wordt en wat de gelovigen allemaal aanmoedigt om op zoek te gaan naar zijn gaven. En er worden ik weet niet hoeveel gaven vaak vanuit de Bijbel genoemd. Toch hebben we vele keer gezien dat er eigenlijk geen geestelijke gaven nu tegenwoordig door de Heere God, door Christus gegeven worden, maar dat er mensen gegeven worden als gaven aan die gemeente, met een bedoeling zoals hier staat om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam, met als doel dat wij allemaal de eenheid des geloofs bereiken. Dat we één worden in het geloof. Eén worden in die kennis van de Zoon Gods. Dat we de Heer Jezus volledig ten volle kennen. En dat we zo groeien, ieder persoonlijk. Dat we niet meer onmondig blijven. Niet meer een baby blijven in het geloof. Maar dat we opgroeien tot volwassenen. En dat we de mannelijke rijpheid bereiken. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Ja, dat is een hele mond vol wat de apostel Paulus hier zegt. Ik moet erop wijzen dat er tegenwoordig dus maar eigenlijk sommige evangelisten zijn. Sommige herders zijn. En sommige leraars zijn. En dat dat hele gezoek naar gaven, wat zoveel mensen doen, en soms kan je zelfs hele invullijstjes vinden, dat je allerlei, ja, ik zal maar zeggen, in een soort multiple choice oefening moet doen, hè, net op school. En dat je overal iets moet aankruisen, en als je dat helemaal, die hele lijst doorgaat, uiteindelijk blijkt dan welke gaven je zou hebben. Broeders en zusters, dat is triest eigenlijk, dat we in de christelijke wereld mensen op dat pad sturen. Maar ja, dat komt ook omdat in de christelijke wereld, dat weten we wel eigenlijk, wij denken dat we nog steeds leven in een handelingenperiode waaraan een ieder een geestelijke gave die erg uiterlijk was, gegeven is. Er is wel, zoals hier in Efeze 4 vers 16 staat, dat er wel een werking is tussen ons allen. Vers 16. En aan Christus, aan hem, ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Er is dus zeker wel een kracht die elk lid op zijn wijze oefent. We hebben wel degelijk een invloed op elkander. Maar het is niet zo dat dat nou gepaard gaat met tongentaal, of met genezingen, of met profetie, of al dat soort zaken meer. Er zijn in deze tijd eigenlijk maar drie gaven die gegeven worden, en die gaven zijn mensen die God schenkt aan zijn gemeente, en dat zijn evangelisten, dat zijn herders en leraars. Punt, streep uit. In datzelfde vers waarover apostelen en profeten is gesproken, hebben we vele keer gezien, dat zijn de fundamentleggers geweest, die zoals de apostel Paulus en ook de apostel Timotheus, dan moeten we misschien wel een beetje aan wennen dat Timotheus een apostel was, maar er zijn nogal een aantal medewerkers van Paulus die allemaal apostelen waren en profeten waren. Nou, die hebben het fundament gelegd zoals Efeze 2 ons laat zien. Vers 19 van Efeze 2. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen, of van het heiligste eigenlijk, en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. De hoeksteen van die tempel, hè, die gebouwd wordt, heilig is in de Here, zoals er achter staat, vers 21, in hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Here, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En die woonstede Gods in de geest is het lichaam van Jezus Christus. Dat is de gemeente. Die is heilig in de Here. Dat is een tempel waar Christus in wil wonen. En het fundament van die tempel, terwijl hij de uiterste hoeksteen is, is gelegd door de apostelen en profeten. Nieuw testamentische apostelen en profeten. De apostel Paulus met zijn medewerkers, zoals we vorige keer zagen, die hebben het fundament gelegd. En nu zijn er, nu het fundament er ligt, andere werknemers door de Heer worden er gestuurd. En hij stuurt nu evangelisten, herders en leraars om daarop voor te bouwen, bovenop dat fundament. Wat een mooi is dat die evangelisten en herders en leraars in de eerste plaats, direct na de handelingentijd, de heiligen moesten toerusten, zoals vers 12 zegt, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Om de heiligen toe te rusten, ja, zo is het vertaald. Eigenlijk zou je beter kunnen vertalen om de heiligen te herstellen. Te herstellen, want dat woord wat daar wordt gebruikt in het Grieks voor toe te rusten, dat is het Griekse woord katartismo. En dat betekent eigenlijk, dat komt maar één keer in de Bijbel voor, maar in het klassieke Grieks wordt het in de medische wetenschap gebruikt door de Grieken. In de betekenis, als iemand een been breekt en er is een breuk, dat dan die breuk moet worden gespalkt en dat die breuk moet worden hersteld. En je zou kunnen spreken dat het eerste wat moest geschieden na de handelingentijd, dat de heiligen die als fundament hadden, wat hadden ze als fundament? Van welke zegeningen hadden ze deel? Van welke rijke sappen eigenlijk dronken ze? Waar waren ze als heidenen op ingeënt? Op welke boom? De boom van Israël. En wat gebeurde met die boom? Die boom die ging aan het einde van de handelingen ging die om. Het volk Gods, Israël, Ami, werd Lo Ami. De boom ging om en de heidenen die ja, ingeënt waren, hè, als takken, op die stam. Ja, die stam die ging om en die heidenen die konden niet meer profiteren van al die zegeningen. Wat er aan Israël allemaal vast zat. Ze werden als ware, ze kwamen daar los van te staan. Er was een breuk. En ik kan mij zo voorstellen als we toen geleefd zouden hebben. En ja, we zouden de Korinthische gemeente bijvoorbeeld zijn geweest. En er was hier allerlei gaven in ons midden. En we keken uit naar een spoedige wederkomst van de Heer Jezus. En we hoopten bij die komst opgenomen te worden in de lucht. En we hadden al de zegeningen gesmaakt van het komende koninkrijk, zoals de Hebreeënbrief laat zien. En heel je verwachting is zo. En opeens wordt Israël Lo-Ami en heel die olijfboom, die wordt omgehakt met jou erbij. Dat je denkt, waar? Wat doet de Heer nu? En waar blijf ik nu geestelijk? Wat is nu mijn fundament? Maar gelukkig is er een nieuw fundament dan gelegd door de apostel Paulus, die een openbaring geeft van de verborgenheid en begint te spreken dat die heiligen geschapen zijn in de Heer Jezus tot een nieuwe mens, tot het lichaam van Christus. En hij begint dat in die Efezebrief te openbaren. Maar u begrijpt wel, er moest iets worden hersteld. De gelovigen moesten worden hersteld, de heiligen moesten worden hersteld. Er was een breuk, die breuk moest worden geheeld. Ze moesten als het ware leren verstaan dat zij niet meer als ingeënte takken op de olijfboom waren ingeënt, maar dat zij nu in Christus gezet werden in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse aan de rechterhand Gods, waar zij met elkaar het lichaam van Christus vormen, dat hij het hoofd is. En ze moesten leren om eigenlijk afstand te doen van allerlei zegeningen, en dat ze eigenlijk zich moesten wenden naar boven om daar te beseffen dat ze gezegend waren met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Ze moesten als het ware leren om niet op aardse zegeningen te gaan vertrouwen, maar op hemelse, ja zelfs op bovenhemelse zegeningen. En die wordt hen geopenbaard. Ze werden als het ware bevorderd in heerlijkheid. Er is een lied, elke dag met Jezus is heerlijker dan de dag daarvoor. Maar dat moesten ze leren. En dat moesten deze evangelisten, herders en leraars hun vertellen. Om de heiligen te herstellen, om de heiligen als het ware opnieuw toe te rusten tot dienstbetoon. En dat dat lichaam van Christus, zoals het verder gaat het vers, zou worden opgebouwd. En dat wij één worden in het geloof. Opdat allen, wij allen de eenheid des geloofs bereiken. Ja, dat herstellen, dat was toch wel een moeilijk werk. Want ja, er werd heel veel stuk gemaakt. Er was heel wat verwarring. Er was heel wat prediking. Er was heel wat wind van leer. De boze zat niet stil. En we weten ook, en ik heb er zelfs een boekje over geschreven, De Hoge Weg, dat het eigenlijk in die eerste twee eeuwen behoorlijk misging. Want als je gaat lezen de geschriften die we uit die eeuwen hebben, wat we nu noemen dan de kerkvaders, zoals een Origenes, een Clement, en noem ze allemaal maar op. Wat die mensen leerden, nou dat was ver van wat Paulus leerde. Maar het is wel zo dat onze kerken die we heden ten dagen kennen met al zijn versplinteringen en al zijn richtingen, wel voortgeborduurd zijn op wat die kerkvaders na de eerste eeuw waarin Paulus leefde, leerden. En zij wezen en masse die hele prediking van de verborgenheid van de apostel Paulus af. Zij gingen als het ware op de weg dat ze zeiden, ja, we gaan met een soort apostolische voortzetting. En zo kreeg je een hele rij van apostelen. En zo kreeg je ook in de kerkgeschiedenis een heel gevecht eigenlijk tussen verschillende oudsten, tussen verschillende presbyteros, tussen verschillende plaatsen. En uiteindelijk heeft de presbyteros van Rome het uiteindelijk een beetje gewonnen. Die we nog steeds kennen, wat een heel eigen leven is gaan leiden. Tot op de huidige dag heeft dat ze helemaal zich voortontwikkeld. Zoals we nu tegenwoordig kennen, de vader, hè, die zit op de heilige stoel, hè, de paus. Zo heeft het allemaal zijn loop gehad in de kerkdienst. En dat heeft heel wat traditie, heel wat wind van leer heeft dat ingebracht. Wat eigenlijk de mensen bemoeilijkt in onze dagen om gewoon geestelijk te groeien. Die verwarring die in de eerste eeuw, tweede eeuw er kwam. Ja, die verwarring is er in het heden nog steeds. Want als ik u ga prediken, u moet niet op zoek gaan naar uw geestelijke gaven. En de Heer zit helemaal niet erop te wachten dat u naar uw geestelijke gaven gaat zoeken. Ja, dan is dat een heel nieuw geluid, dat hoor je niet vaak. Iemand zegt, nou, er zijn maar drie gaven, beste mensen. En dat zijn mensen die gegeven worden in deze tijd door de Heer Jezus. En dat zijn maar enkele apostelen, enkele profeten. Enkele evangelisten, enkele herders en enkele leraars. Er zijn er geen eens veel van. En als ze optreden, dan herken je ze vanzelf. Dan spreken zij ook met het gezag als een leraar, als een evangelist. En dat is geen macht, dat is ook niet iets van dat ze een geweldige redenaar zijn. Nee, dat is niet zo. Maar deze mensen die van Gods wegen altijd zijn, die openen altijd de schriften. Dat is wat ze doen. Goed. Ik wil u meenemen naar Matteüs 4 vers 21. Laat ik dat niet vergeten. Want daar wordt een werkwoord gebruikt wat heel nauw met het woord toe te rusten. Het woord herstellen tegenaan zit. Dat is Matteüs 4 vers 21. En dan krijg je dan een beeld in dat hoofdstuk van vissers die met hun netten bezig zijn. Matteüs 4, vers 21. En vandaar verder gegaan zijnde zag hij nog twee broeders, Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen. Het laatste, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen, is eigenlijk terwijl ze bezig waren de netten te herstellen. En u weet wel, daar ontstaan wel eens gaten in de netten. En dan zie je die vissersvrouwen, hè, dat heb ik vroeger als kind nog wel eens gezien, in Scheveningen. Dat heb je tegenwoordig niet meer, tegenwoordig is het allemaal al heel anders geworden. Maar toen de tijd zag je inderdaad vissersvrouwen en vissers hun netten herstellen. De gaten die erin zaten, die maken ze dicht. En dat waren ze hier aan het doen. Ze herstelden de netten. En dat was ook wat de apostel Paulus met zijn medewerkers deden, direct na de handelingen. Ze maakten het weer in orde. Ze herstelden. Er was het nodige stuk gegaan. En ze legden het fundament. Verder wil ik u nog wijzen op de Statenvertaling. Er zijn mensen die misschien wel de Statenvertaling bij zich hebben. Als je dan gaat naar Efeze 4... En ik lees u de Statenvertaling voor, Efeze 4, vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Het is sommigen, niet allen. En dit is precies wat in de grondtekst staat. De NBG die laat dat weg, maar het zijn maar sommigen, niet allen. En we moeten vaak tevreden zijn ook met de plaats die Christus in het lichaam ons geeft. En er zijn maar sommigen die evangelist zijn. Sommige herders en leraars. Niet allen. Goed. Een gevaar daarbij is, broeders en zusters tegenwoordig, dat als er een jongen is in een gezin, in een christelijk gezin, en die is goed van de tongriem gesneden, dat men dan zegt tegen zo iemand, nou die moet maar advocaat worden. Of die moet maar predikant worden. Want hij kan zo goed spreken. Hij heeft een natuurlijk talent, ongetwijfeld. Hij is wel sprekend. En ze zeggen dan, we moeten wel sprekende mensen hebben. Die mooi van de kansel kunnen spreken. Maar het merkwaardige nou juist is, broeders en zusters, dat de Heer vaak mensen gebruikt, in Gods woord komen die tegen, die God kiest, die helemaal niet welsprekend zijn. Maar die gebruik moeten maken van de geestelijke gaven die God hun geeft. Niet een natuurlijk talent om te bewonderen en dan te zeggen na een samenkomst, goh, wat een spreker. En dat hoor je toch wel eens, hè, dat men dat zegt. Goh, wat een spreker, oh, wat een broeder. En dan zien we in de praktijk dat die mensen dan die broeder of die spreker gaan volgen, die lopen ze achterna. Maar hoe ze moeten oppassen, want het kan een heel natuurlijk talent zijn. Als God gaven geeft, en ook tegenwoordig dan gaven geeft in personen, zoals die evangelisten, die herders en die leraars, dan moet u maar eens opmerken dat het vaak mensen zijn die van nature helemaal niet zo welsprekend zijn. We moeten realiseren dat de gemeente een geestelijke aangelegenheid is, een woonstede Gods in de geest, en dat de Heer geestelijke middelen gebruikt om zijn doel te bereiken, om dat geestelijke huis op te bouwen. En God heeft daar de natuurlijke talenten van een mens niet voor nodig. En God, hij is een God, als u een beetje leert kennen in de schrift, dat het een God is die er behagen al in schept in iets eigenaardigs. Namelijk om iets wat de wereld eigenlijk niet acht als iets wat te gebruiken is, dat gaat God vaak gebruiken. Het onedele, het verachten. Dat neemt hij eigenlijk om de wijze te beschamen. En hij laat zien, juist door het onedele, door mensen te gebruiken die eigenlijk helemaal niet goed kunnen spreken in de praktijk, om daardoor te laten zien zijn heerlijkheid. Daar schept hij een soort behagen in. En dat zien we door heel de schrift heen. En dat ziet u bijvoorbeeld, kijk maar eens aan de roepingen van al die profeten. Die allemaal zeiden, ja maar ik ben zwaar van tong. Kijk maar eens naar een Jesaja, naar een Jeremia. Ze protesteren allemaal. Kort achter elkaar zeggen ze allemaal, heren, daar moet u mij niet voor hebben. Ik heb het zelfs moeilijk met het spreken. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan een Mozes. Als Mozes daar bij die brandende braambos komt, waar hij ja, zijn schapen van zijn schoonvader Jethro wijdt. Hij komt dan bij die braambos en God die roept hem. God zegt, ik heb je nodig om naar de farao te gaan, om te pleiten voor de verlossing van mijn volk. Het volk Egypte wat in Egypte in slavernij is. En wat zegt Mozes dan? Mozes zegt, heren, dat kan ik helemaal niet. Want ik ben niet wel der talen. Dat is wat hij zegt. Ik kan helemaal niet goed spreken. Ja, zegt de Heer, maar ik heb jou nodig. Ja, zegt Mozes, maar dan moet u niet bij mij zijn. Ik ben er helemaal niet goed in. U moet me helemaal niet gebruiken. Weet u wie u moet nemen? U zou mijn broeder Aaron moeten nemen. Want die kan spreken. Die is wel sprekend. Die kan spreken als brugman. En de Heer zegt, ja, dat weet ik. Ik ken je broer Aaron. En die is ook wel bespraakt, maar ik kan er niks aan doen. Ik moet jou hebben. En Mozes blijft maar tegenspartelen en tegengas geven. En op een gegeven moment dan wordt God zelfs toornig. En God legt zich erbij neer. En God zegt dan, ik kan er niks aan doen, Mozes. Ik moet jou hebben en geen ander. Ik kies niet aan Aaron. En als jij aan Aaron kiest, dan moet jij aan Aaron maar kiezen. Maar ik ben jouw God. En ik spreek tot jou, Mozes. En jij moet dan maar tot aan Aaron spreken. En dan mag aan Aaron tot het volk spreken. En laat ik jouw God zijn. En laat voor aan Aaron, laat maar zo zijn dat jij de God van aan Aaron bent. Maar ik weiger te spreken, rechtstreeks tot aan Aaron. Ik heb jou geroepen en niemand anders. Ik spreek alleen tot jou. En zo ging het. Zo ging het. De Heere sprak tot Mozes. En Mozes vertelde het aan Aaron. En aan Aaron sprak weer tot het volk. En gaf het door. Maar diezelfde meneer Aaron, die zo welsprekend was, had geen rechtstreekse relatie met de Heere. En het gevolg was
dat diezelfde Aaron op een gegeven moment dat hele volk liet dansen om een gouden kalf vanwege zijn grote welsprekendheid. Zo welsprekend was hij, dat hij een gouden kalf goot en zei, dit is uw God die u uit Egypteland heeft geleid. En het hele volk kwam in extase en ze riepen halleluja, prijs de Heer. En ze dansten om dat gouden kalf in plaats van dat zij de Heere God in de hemel prezen. Ze waren misleid door de welsprekendheid van de Aaron met zijn natuurlijk talent. En ze luisterden niet naar Mozes. En Mozes heeft zich wat vergist, beste mensen. En hij heeft ook best wat een verdriet gehad dat hij zijn broer bij zijn eigen dienst had ingeschakeld. Want de man had geen roeping. Het was zijn taak niet. Hij had geen geestelijke gave. Maar hij moest vertrouwen op zijn natuurlijk talent. En het ellendige in de geestelijke arbeid is altijd dat er wordt gekeken naar natuurlijke talenten. Is die geschikt? Is die bekwaam? Is die wel begaafd? Zo gaat men vaak kijken als gemeente, als men op zoek gaat naar een voorganger. En dan wordt hij aan alle zijden getoetst. Is hij wel welsprekend enzovoort. Maar de Heer, broeders en zusters, die doet anders. De Heer zoekt altijd eenvoudige mensen uit. Een Petrus, een Jacobus, een Johannes, de zonen van Zebedeus. Eenvoudige vissersmensen, zoals we net zagen in Matthäus 4, die de netten aan het herstellen waren. Hij ging niet naar de school van de Farizeeën, of de school van de Herodianen, of de Sadduceeën, en haalde daar de knapste uit de klas daartussen uit. Hij nam ongeletterde mensen die geen enkele theologische graad hadden gehaald en die geen enkele universiteit hadden doorlopen. Maar ze werden geroepen. Ze werden ook profeten geroepen. Achter de koeien. He. Terwijl ze het land aan het ploegen waren. He. Denk maar aan al die profeten. Zo is God. Hij roept een schaapherder zoals Mozes, die achter de schapen aanloopt. Dat is God. Ze waren geroepen stuk voor stuk. En ze spraken in menselijke talen. Ja, zodat iedereen hen kon begrijpen. En hoe is het mogelijk dat deze ongeletterde mensen vaak zo konden spreken? En ook in het heden, dat er mensen zijn die zo kunnen spreken over de schrift, dat de mensen die luisteren het kunnen begrijpen. Eenvoudig moet het, omdat ze geroepen zijn. Ze zijn geroepen, ze hebben die gaven, ze zijn vervuld met de geest. En dat is het hele verschil. Ze hebben het niet vooraf geleerd. Ze ontvangen het en ze geven het door. En daar is in feite niets aan veranderd, aan dat principe, door heel de Bijbel heen. De Heer doet dat nog steeds op dezelfde wijze. En dus nog geen broeders en zusters. Het zijn dus mensen met een bediening die God, die de Heer Jezus aan zijn gemeente geeft, schenkt. Om zijn gemeente te bouwen. En geestelijke gaven zijn dus geen demonstratie van menselijk kunnen onder gunstige omstandigheden, maar geestelijke gaven zijn een demonstratie van wat God kan doen onder de meest ongunstigste omstandigheden. Als iemand niet wel de tertane is. En dat is het wonder. En als je de heilgeschiedenis doorgaat en je gaat de kerkgeschiedenis door, dan zie je altijd dat God het verachtte en het onedele uitverkiest om herder te zijn, om leraar te zijn, om evangelist te zijn en om grote dingen te doen. En bij de Heer is op dat vlak geen enkele inspraak. God kiest. Dat ligt volledig aan zijn kant. En wat is dan het doel? Dat zagen we al, dat doel, dat staat er duidelijk bij, is van die evangelisten, herders en leraars, om het lichaam van Christus te bouwen, om te zorgen dat wij de eenheid des geloofs bereiken en dat we allemaal een volmaakte, volledige kennis krijgen van de Heere Jezus en wat er allemaal in hem te vinden is en wat er allemaal aan hem vastzit. Het lichaam van Christus moet worden gebouwd. Zowel in omvang, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. En de gelovigen die moeten komen tot een geestelijke wasdom. En gaven daarin vind je dus tegenwoordig verder niet, behalve dan bij die mensen die zelf gaven zijn. En dan is er nog iets, als we dan over gaven spreken. Er zijn mensen die denken dat een gave Een openbaring is van geestelijk leven. Dat is het niet. Het openbaren van een gave is geen bewijs van geestelijk leven. Er zijn heel wat mensen tegenwoordig, en die vind je vooral in de charismatische hoek, die bijvoorbeeld aan u vragen, en u zal die vraag best wel eens in uw leven, als je onder gelovigen, onder christenen komt, of je gaat op conferenties toe, of noem maar op, dat je iemand tegenkomt en die aan je vraagt, dat is mij ook wel eens gevraagd, spreek je al in tongen? En als je dan eigenlijk te kennen geeft dat dat niet het geval is, dan is er gauw, als ze eerlijk zijn, dat ze erachter zouden willen zeggen, oh, dan ben je nog niet vervuld met de Heilige Geest. Want iemand die vervuld is met de Heilige Geest, die spreekt op zijn minst in tongen. Zulke dingen hoor je vaak. En toch blijft ons bij ons ergens achter, en dat vind je in al die lectuur die je tegenwoordig in evangelische boekwinkels kan kopen, klinkt er achter van, als je geestelijke leven goed is, hè, dan is een bewijs daarvan dat je een of andere geestelijke gaven openbaart. Nou, broers en zussen, u moet goed begrijpen dat de Heere God, de Heere Jezus, niet op geestelijke, de openbaring van geestelijke gaven zit te wachten tegenwoordig. Hij geeft die geestelijke gaven in feite niet. Hij zit niet erop te wachten. Hij geeft alleen maar een enkeling als herder, een enkeling als evangelist, een enkeling als leraar. Sommigen. En die kent hij wel. Waar zit hij nou bij de gelovigen op te wachten? Niet dat ze op zoek gaan naar hun gaven en die openbaren, maar dat zij openbaren, geen gaven, maar openbaren de vrucht. De vrucht van de geest. De Heer Jezus kijkt naar de vruchten, daar kijkt hij naar uit. En gaven, nogmaals, zijn geen bewijs van geestelijk leven. Als ik zelf een gave zou hebben om te leren, dan kunt u daar niet van afleiden dat mijn geestelijk leven in orde is, of dat dat goed zit, of hoe hoog of hoe laag dat pijl is. Als je een geschenk krijgt, een gift krijgt, dan heb je die gift. En die gift, die raak je in feite nooit meer kwijt. En die gave, die kan je gebruiken, die gift kan je gebruiken wanneer dat je maar wilt. Albert, die is er nu niet, maar Albert kan heel goed piano spelen. Moeders en zusters, of zijn geestelijk leven nou in orde is, of hij nou ruzie met zijn vrouw of niet heeft, als hij achter die piano gaat zitten, dan kan hij spelen. Dat kan hij eigenlijk altijd, al maak je midden in de nacht wakker, dan kan hij op die piano spelen. Moeders en zusters, als u mij midden in de nacht zou wakker maken, en ik zou een bijbelstudie door moeten geven, dan, ja, als je die gaven hebt, dan vloeit dat er eenvoudig uit. Dat is ook iets wat God je schenkt. Dat is niet iets zozeer van jezelf. Dus dan moet je de persoon die spreekt, moet je nooit denken van, oh, dan zal die in zijn persoonlijke omgang met de Heer, nee, dat is een hele andere zaak. Dan moet u scheiden van elkaar. Dat zeg ik maar, omdat er vaak wordt gedacht, als er op een arbeid veel zegen komt, dat er veel mensen tot geloof komen, of dat er een geweldige toeloop is van mensen die er naartoe gaan. Ik zou maar zeggen dat er, op zijn Hollands gezegd, heel veel succes is. Dan zijn we al heel gauw geneigd te zeggen, nou, die man, die spreker, die voorganger, die moet wel erg vervuld zijn met Gods geest. Want dan moet je maar eens zien hoe het daar groeit. En wat een zegen daar op die arbeid rust. Maar broeders en zusters, dat zegt helemaal niks. Laten we daar ons dat realiseren. De gave kan je op elk moment gebruiken. Het is een genadegave. Genadegave. Zonder enige verdiensten. En die kan je gebruiken ook als je je ongeestelijk gedraagt. Kijk maar eens rustig naar die gemeente van Korinthe. Om maar eens even erbij de kop te pikken uit de handelingenperiode. Nou, broer en zuster, daar had iedereen een genadegave. En noem maar op. En als je daar in de samenkomst kwam, dan kwamen allerlei gaven openbaar. Ze verdrongen elkaar zelfs op het podium om te laten zien, om te openbaren welke gaven ze allemaal hadden. Ze kregen er zelfs ruzie om. Maar we weten ook dat je daar niet het geestelijke pijl van die gemeente aan kon afleiden. Want als je de Korinthebrief leest, en je leest hem goed door, dan springen eigenlijk de tranen in de ogen, want ze waren zo vleeselijk, zegt Paulus, als maar kan. Hij kon geen eens als volwassen gelovigen tot ze spreken. Hij moest weer beginnen met de melk. Hij moest beginnen om te spreken tegen hen als onmondigen. Want ze waren geen eens geestelijk gegroeid. En als je dan verder in de Korinthebrieven leest, dan kom je erachter dat er zelfs zonden in die gemeente voorkwamen, waar de heidenen zich voor zouden schamen. En toch sprak men in tongen, en toch al die graven verder, waar er sprake van is, werd dat daar openbaar. Dus daar moeten we mee oppassen. Paulus zei heel duidelijk tegen de Korintiërs: gij gedraagt u vleeselijk. Gij loopt achter mensen aan. De ene zei: ik ben van Paulus. De ander zegt: ik ben van Apollos. En de ander weer: ik ben van Cephas. En hij vermaant ze. Hij vermaant ze. Hij zegt: dat is geen geestelijk leven. En ik wil vanmorgen er alleen maar dus bij zeggen dat een geestelijke gave, het bezit en het gebruik van een voorganger van geestelijke gaven, in wezen nog niet zegt over het peil in de omgang die hij in de binnenkamer heeft met de Heer Jezus. En dat is belangrijk voor u om te weten. Eigenlijk voor de Heer staan wij allemaal gelijk. Dus wij zijn het samen lichaam. We zijn even belangrijk voor de Heer. Daar is een eenheid. Daarin is geen onderscheid. En eigenlijk degene die voorgaat en die dan herder, leraar of evangelist is, die heeft alleen maar een dienende taak. Die dient de gelovigen de voeten te wassen enzovoort. Goed. Een gave is dus iets in de schrift wat je eerst niet hebt en wat je later wel hebt. En als u dus mij iets geeft, ja, dan heb ik het op het moment dat u het mij geeft. En dat is dus bij zo'n herder, leraar en evangelist het geval. Weet u wat het verschil is, om het maar u duidelijk te maken? Weet u wat het verschil is tussen een kerstboom en een kersenboom? Ja? Weet u het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom? Nou, ik zal het u vertellen. Een leuk grapje. Als een kerstboom, aan een kerstboom, dan kan je allerlei gaven aanhangen. Allerlei geschenken kan die geven. En we gaan naar de kersttijd toe. En dan gaan we het ook doen, hè. Dan gaan we dus allerlei slingers en ballen gaan we aan die boom geven. En we gaan er lichtjes in doen. En we versieren die hele boom. Allemaal gaven schenken we aan die boom, aan die kerstboom. Maar dat wil nog niet zeggen dat als je gaven hangt aan die boom, dat die boom, die kerstboom, daardoor gaat leven. Waarom niet? Die kerstboom staat dan bij je in de kamer. Laat maar zeggen dat het een echte kerstboom is. Tegenwoordig heb je zoveel kunstbomen. Maar laten we zeggen dat het een echte kerstboom is. Maar u kan er ballen in hangen zoveel je wil. En slingers in doen. En engelenhaar. En ik weet allemaal niet wat. En een mooie piek er bovenop. Maar die kerstboom gaat er niet door leven. Die boom die is in werkelijkheid dood. En dat weten we ook. Want we hebben hem misschien twee weken maximaal zo'n beetje in huis staan. Nou, je kan er nog proberen om de water van onder de kerstboom te geven. Maar de naalden die vallen spoedig uit. En die boom die gaat hartstikke dood. Hij is van de wortel afgesneden. En wat je er ook aan doet, die boom die verdort. En op een gegeven moment moet hij het huis uit. Maar als je nou naar een kersenboom kijkt, en je hebt een kersenboom met allemaal kersen eraan, waar zijn dan die kersen het bewijs van? Die zijn het bewijs van leven in die boom. En dat zijn geen gaven van die kerstboom. Nee, dat zijn de vruchten van de kerstboom. Dat zijn geen gaven die aan die kerstboom gegeven zijn, maar het zijn de vruchten die de kersenboom geven. En het is heerlijk om in de zomer, zeg maar, zo'n maaltje kersen te nemen van de boom. Daar kan je heerlijk van eten. En het gaat de Heer dus niet om gaven die hij zelf aan de gelovigen zou geven in deze tijd. Dan nee, het gaat erom dat hij een aantal mensen gegeven heeft die zo werken, dat ze allemaal komen tot de eenheid des geloofs. En dat ze de volle kennis bereiken van de Zoon Gods. En dat ze vruchten gaan voortbrengen. En hij ziet zo uit als de landman naar de vruchten. Naar die kersen. Die iedere boom, die ieder persoon voortbrengt. En een gezond leven, een gezond geestelijk leven, dat betekent veel vrucht. En wanneer er weinig vrucht wordt gedragen, dan betekent dat dat de boom kwijnt wat het leven betreft. En de Heer wil zo graag dat wij vrucht zullen dragen. Dat we bewijs zullen openbaren van geestelijk leven. En gaven zijn dus geen bewijs van geestelijk leven. Nee, de vrucht is het bewijs van geestelijk leven. En dat wil ik u laten zien vanmorgen. Om alle misverstanden daarover weg te nemen. Want daar gaat het hier ook over in Efeze 4, 5 en 6. Neemt u zich maar eens voor Efeze 5. Efeze 5 vers 17.
Want het is het praktische gedeelte van de Efezebrief. En dan gaat het om de vrucht. Er staat in Efeze 5 vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En wat is dan die wil des Heren? Vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is de wil van de Heer, dat wij vervuld worden met de geest. De geest die wij bezitten, die moet ons leven vullen. En wat is dan het bewijs van die vervulling van de geest? Nou, leest u maar door. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dat is gemeentelijk leven. Dat we onder elkander spreken in psalmen, in lofzangen en geestelijke liederen. Niet dat we onder en over elkaar roddelen. Of dat we achterklap houden. Dat is een mooi woord. Achterklap. Hè? De Bijbel kan dat zo mooi noemen. Dat we niet roddelen of achterklappen. Nee, dat we vervuld zijn met de geest. En dat we onder elkaar spreken in psalmen. Dat het in ons leven zingt. En als we bij elkaar zijn, dat we ook daarvan zingen. In lofzangen. En dat we elkaar opwekken. Nou, dan gaat Paulus verder. Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Oh, zegt iemand, stop. Dat is een ander onderwerp. Daar staat boven van de vertalers het huwelijksleven. Ja, maar dat staat er helemaal niet in de grondtekst, moeders en zusters. De grondtekst loopt gewoon door. Hè? En eigenlijk zou dat er helemaal niet tussen moeten staan. Het zou gewoon door moeten lopen. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Daar staat hier dus dat als je vervuld bent, want het is één adem, het is één zin, dat als je vervuld bent met de geest. Broeders en zusters, wie mag ik dan vragen? Wie merkt dat dan het eerst? Als een vrouw vervuld is met de Heilige Geest. Wie ontdekt dan het eerst dat het geval is? Wie moet eerst dat merken dat er vrucht is van die geest? Wie? Haar eigen man, inderdaad. Want dan zal zij, haar eigen man, onderdanig zijn als aan de Heer. En dan kun je wel in een samenkomst gaan jubelen. En sorry dat ik het zeg, een beetje in extase geraken. Maar als je ineens aan je eigen man onderdanig kunt zijn, en je plaats in je gezin niet weet, dan is dat geen bewijs van geestelijk leven. Dan bewijs je dat je eigenlijk niet vervuld bent met de geest. Want de vervulling met de geest is niet alleen iets wat je beleeft in een samenkomst, maar in de eerste plaats in je gezin en in je huwelijksleven. En dat staat er toch. Ik weet wel, dat klinkt, wat ik nu zeg natuurlijk, ongelooflijk ouderwets, maar ik kan het niet helpen. Ik kan niet helpen. Maar zo staat er, vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer. En dat is nogal niet wat. Op dezelfde wijze. Als we aan de Heer onderdanig zijn, op dezelfde wijze dient een vrouw onderdanig te zijn aan haar eigen man. Dat is een vrucht. Dat is een vrucht van de vervulling met de geest. Dat is een bewijs van geestelijk leven. En dan krijgen wij mannen natuurlijk ook een beurt. Ja, vers 5. Ja, de zusters zullen daar ook blij mee wezen. Vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. Dat is nogal niet wat. Dat is nogal niet wat. Hebben wij zo, wij mannen, onze eigen vrouw lief? Misschien zegt u, ach, dat is nogal, wie is dat een man zijn vrouw lief heeft? Ja, maar zo staat het er niet. Daar hoef je geen christen voor te wezen. Er zijn keurige huwelijken in deze wereld, hè. Met echtelijke trouw, hè, en noem maar op. Maar er staat hier, mannen, hebt uw vrouw lief, hoe? Even als Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En dan vraag ik aan u, bent u al zover dat u uw eigen vrouw zo lief heeft als Christus zijn gemeente heeft lief gehad? Dat is vrucht van uw leven. Er is ook gewone liefde.
natuurlijke liefde tussen man en vrouw. Maar iemand die vervuld is met de geest, zal behalve de natuurlijke liefde ook een totaal andere liefde openbaren. En daar gaat het hier om. Gelijk Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Zich volkomen wijden aan zijn gemeente. Wijden wij ons zo volkomen aan onze vrouw? Als wij dat mannen zo doen, dan zal die vrouw het ook heel eenvoudig vinden om haar eigen man zo onderdanig te zijn als aan de Heer. Dan staat er mannen. Even later lees ik, want het gaat allemaal dan door, in Efeze 6 vers 1. Ik lees maar mee, Efeze 6 vers 1. Hebben ouders. Dat houdt pas op als je vader en je moeder ontslaat. Maar tot die tijd zijn het onze ouders. En zijn we nog steeds kinderen van die ouders. Ook al zijn we dan volwassen en hebben we zelf kinderen. Maar is het dan zo dat we nog steeds zo met onze ouders omgaan, wijs met ze omgaan, dat de relatie tussen ons en hun goed zijn? En kinderen die echt nog thuis zijn, zijn wij onze ouders gehoorzaam in de Heere? Eert uw vader en uw moeder, dat is immers het eerste gebod, met een gelofte, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. Ja, zo is het. En dan krijgen de vaders ook nog een beurt in vers 4, Efeze 6 vers 4. En gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heeren. Nou moet ik u eerlijk zeggen, dat opvoeden van mijn kinderen, dat vind ik absoluut geen gemakkelijke taak. Ik hou veel liever een Bijbelstudie. Zoals vandaag, zoals vanmorgen hier. Ja. Zeg maar, het besteden van je gaven gaat je veel makkelijker af dan het openbaren van de vrucht. Dat je je kinderen niet verbittert, maar dat je ze opvoedt in de tucht en in de terechtwijzing des Heeren. Dat je weet dat je vader er wel staat, maar dat de Heeren eigenlijk boven je staat, dat je nog verantwoording over je opvoeding hebt af te leggen aan de Heeren ook. Ja. En dat je je kinderen zachtkens moet leiden. Ja, dat is geen eenvoudige zaak. Ik denk in elke eeuw niet. We zijn gauw geneigd om te zeggen, het is veel, vandaag de dag veel moeilijker dan vroeger. Ja, ja, dat zeiden mijn ouders ook. En ik denk mijn grootovervader zei dat ook. En mijn bedovergrootvader zei dat ook. In elke tijd heeft dat zo zijn moeilijkheden. Specifiek. Het gebruik van je gaven of het komen in een samenkomst, het omgaan met broeders en zusters gaat soms ons veel makkelijker af. Hè? Of dat je naar je werk gaat, naar je vak gewoon doet, gaat je veel makkelijker af dan het opvoeden van je kinderen. Maar broeders en zusters, het is wel zo dat ik u vanmorgen en vanmiddag wel mooi kan spreken. Maar stel nu dat u wil weten hoe mijn persoonlijke verhouding is met de Heere God, met de Heere Jezus. Weet u, dan moet u niet kijken vandaag naar het spreken hier of wat u ervan leert. Dan moet u ook niet zeggen, want een spreker is die man, zal ik maar zeggen. Nee, weet u wat u dan moet doen? Dan moet u gaan naar mijn eigen vrouw. Dan moet u gaan naar mijn kinderen. Want zij alleen, die kunnen beoordelen of er vrucht is van de geest in mijn leven. Als ik mijn kinderen niet verbitter en goed opvoed, als ik goed voor mijn vrouw zorg en haar lief heb, en haar als ware wijd en toewijd, net zoals de Heere zijn gemeente wijd en lief heeft gehad, en ik openbaar dat, ja, daaraan kan je aflezen hoe iemands omgang is met de Heere. Mijn kinderen zullen het toch eerst moeten kunnen merken. En mijn vrouw. Maar de mensen in de samenkomst, die kunnen niet beoordelen of ik geestelijk ben. Die beoordelen alleen maar je gaven. Maar zij kunnen beoordelen hoe ik ben als vader, hoe ik ben als man en of er de vrucht is van de geest in mijn leven. Zij zijn toch de eerste die dat moeten merken. En dan ga ik nog een stapje verder, want dan staat er in vers 5, Slaven, gelovige slaven, dienstknechten, werknemers, zouden we tegenwoordig moeten zeggen, wees u heren, de werkgevers, naar het vlees, gehoorzaam, met vrezen en beven, in eenvoud uw harten, gelijk aan Christus. Ja, dan moet je zo'n baas hebben die niet meevalt, hè, in de praktijk. Hè, een kenau. En die moet je dan gehoorzaam zijn. Vandaag is in de wereld, is men zo gauw nergens meer tevreden over, ondanks dat we het goed hebben. We stellen zoveel onze eisen, we willen dit, we willen dat. We gaan staan als werknemers vaak op allerlei rechten die we ons verworven hebben of denken verworven te hebben. En als ja, de werkgever daar niet aan voldoet, hè, dan gaan we demonstreren. We hebben een vakbond, een christelijke vakbond van dit en van dat. Maar hier staat dat we als een gelovige hebben te staan in de maatschappij en dat we onze Heer, onze werkgever, dienen te gehoorzamen in eenvoud des harten. En dat we daar staan in de maatschappij, dat we laten zien, juist in die onderlinge relatie naar je baas, dat je christen bent en dat de vrucht van de geest openbaar wordt. En dat je je plaats weet en dat je hem dient, gelijk als aan de Heer. Ja, dat moet je zeggen tegen een werknemer tegenwoordig. Die zal zeggen, ho, 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 maar ik pik een heleboel niet. En ik ga op mijn rechten staan, want ik heb wel plichten, maar ook rechten. Maar de Heer zegt, je moet gewoon doen wat je meester zegt. Daarin kun je bewijzen dat je vervuld bent met de geest. En als je zo acteert en zo staat in de maatschappij, dan zal je werkgever, je baas, dat ook ervaren dat je een kind van God bent. En dat is een opvallen van, hé, die man, die vrouw, die is anders, die doet anders dan de rest van het personeel. Dat is een wondermens eigenlijk. En ja, dan kan je vertellen dat je een wonder bent van Gods genade. En dan wordt openbaar niet je gave op je werk. Daar zitten ze niet op te wachten. Dan wordt openbaar wie je bent als verlost mens. En daar zit de wereld op te wachten. Staat er ook in vers 9, over de heren, over de baas, over de werkgevers, vers 9, en gij heren handelt even zo jegens hen, jegens de knechten. Laat het dreigen na, gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. Laat je nou niks verbeelden als je baas bent. Er is bij de Heere God geen aanzien des persoons. En kijk, hier zie je nu, dat je in dat praktische gedeelte van de Efezebrief, dat je de drie terreinen van ons leven helemaal worden behandeld. Het huwelijksleven, gij vrouwen, gij mannen. Het gezinsleven, gij vaders, gij kinderen. En het arbeidsleven, gij werknemers, gij werkgevers. En dat je op die drie terreinen van het leven, dat de Heere God niet zit te wachten, dat je daar gaven gaat openbaren, maar dat je vervuld bent met de Heilige Geest en dat de vrucht van de Geest openbaar wordt. Niet de gaven, maar de vrucht zijn de symptomen van het nieuwe leven. En dat heeft te maken met je gedrag, dat heeft te maken met je levenshouding, dat heeft te maken met je instelling. En het zal in de eerste plaats moeten blijken in je huwelijksleven, dat je de Heere lief hebt en dat je groeit, dat je volwassen wordt in het geloof en dat je toeneemt in kennis des Heeren. En die kennis des Heeren alleen van het verstand, dat je veel over de Heer weet te vertellen, maar dat je ook toeneemt in kennis van het hart. En dat je groeit in de omgang met hem. En dat je je helemaal wijdt aan de Heeren. En als je als man je helemaal wijdt aan de Heeren, dan is dat niet een moeilijke opgave om je vrouw lief te hebben en je ook jezelf aan je vrouw te wijden. Dat betekent wat de Heer bedoelt in Efeze 5 vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. De wil des Heren is niet dat we ons aan wijn bedrinken, maar in wandeloosheid is, maar dat we vervuld worden met de Geest. Op zo'n manier, moeten zusters, wordt ons gezinsleven, ons huwelijksleven, op een hoger plan gebracht. Dan stralen wij de liefde van de Heer Jezus uit. En dan gaat het over en weer. Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en ouders. En dat kan zelfs zijn, ook al heb je een baan in de maatschappij,
bij ik weet niet wie. Dat je toch gewoon kan wandelen, heel rustig en eenvoudig, in die hemelse gewesten. Want de Heere God, de Heere Jezus, zit zo te wachten. Dat dat niet alleen kennis blijft, Efeze 1, 2 en 3. Maar dat het ook echt wandelen wordt. Wandelen wordt in de praktijk van ons leven. Dat je gaat uitstralen. Dat je vervuld bent met geest. Dat je vervuld bent met nieuw leven. En dat dat een merken is in de omgang met je collega's. In je houding ten opzichte van je meerdere. Want daar moet het nou juist openbaar worden. En dat heeft niks met gaven te maken. Waar tegenwoordig iedereen zo belangstelling voor is. Maar het heeft te maken met vrucht. Vrucht. Met je karakter. Die omgevormd wordt. Dat je anders wordt. Gij geheel anders. Waar we vanmiddag over zullen spreken. En dat heeft niks te maken met in de eerste plaats met wat je doet. Maar in de eerste plaats met wat je bent. Dat je weet dat je het leven van Christus heeft. Dat je een nieuw mens bent. En dat het leven van Christus openbaar wordt. Tot de charisman of vrouw. Van ouders tot kinderen en kinderen tot ouders. In de maatschappij waarin je werkt, waarin je gezien wordt. Dat je met Christus gezet bent. In die hemelse gewesten. Elke samenkomst. Elke onderlinge bijeenkomst. Zal, als het goed is, dat het uitwerking hebben. Dat je meer wordt aangespoord. Dat het leven wordt gevoed. Dat geestelijke leven in je. Dat je meer gaat groeien naar de Heer toe. En dat in de praktische levenswandel dat zijn uitwerking heeft. Richting het huwelijk, richting het gezin, richting de samenleving. Bedrinkt u niet aan wijn waarin wandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Ja. Er staat niet dat we daar de Heer voor moeten bidden. Er zijn zoveel mensen die gaan soms, weet ik hoe lang, bidden van Heere, vervul mij toch met uw geest. Vervul mij toch met uw geest. Maar dan zal de Heer van de hemel zeggen, als je het goed beschouwt, van, hoort eens even, dat is niet mijn taak. Dat is jouw taak. Er staat aan ons gericht, wordt vervuld met de geest. Dat is onze taak. Wij moeten ons vervullen. Dat is ons gebod. We zingen vaak liederen uit Jan de Heer, vaak zo ongelovig. O Heer, zend toch droppelen nu reeds neder. We doen het net als het op het licht aan Gods kant. Nee, het ligt niet aan Gods kant, het ligt aan onze kant. Word vervuld met de geest, dat is een opdracht. Dat is een gebod die gericht wordt aan u en aan mij. Dat moet ik doen. De Heer zegt het aan ons, het is een vermaning. En misschien zegt u, hoe moet ik dat dan doen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Bedrink je niet aan wijn waarin wandeloosheid is. Dat moet je niet doen. Dan kom je ook wel in een andere stemming. U moet in een andere stemming worden gebracht. Dat klinkt door hier uit dat lied, uit het vers. Bedrinkt u niet aan wijn waarin wandeloosheid is. U moet ook in een andere stemming worden gebracht, maar u moet niet dronken worden. Daar word je ook vrolijk van. Maar dat is de bedoeling niet. Wat moet je dan doen? Nou, je moet wel drinken. Wat moet je dan drinken? Nou, dan moet je drinken van het woord van God. Daarvoor moet je drinken. En daarvoor moet je vol worden. En wat moet iemand doen om dronken te blijven? Als je eenmaal dronken bent, stel dat je aan wijn drinkt. Wat moet je dan doen? Dan moet je blijven drinken. Als je blijft drinken, ja, dan blijf je ook dronken. Ja, zegt Paulus, dronken worden van wijn, dat moet je niet doen. Maar je moet drinken van het woord van God. En dan moet je van blijven drinken. Je moet je daarvan blijven voeden. En als dat geschiet, dan word je daar vervuld van de geest. Ja, vaak wordt de vervulling van de geest vaak vergeleken in de Bijbel met het dronken zijn van wijn. Denk maar aan de Pinksterdag, toen in Handelingen 2, dan hoor je ook dat de mensen opmerken daar op die Pinksterdag, ze zijn vol zoete wijn. Dat wordt daar gezegd, ze zijn vol zoete wijn. Iemand die gedronken heeft, veel gedronken heeft van de wijn, die komt onder invloed daarvan. En het merkwaardige is dan altijd dat een dronkenlap zich heel anders houdt en spreekt en doet dan als die nuchter is.
Hij doet altijd dingen die hij normaal nooit zou doen. Ja. Ik ken chagrijnige mensen. Die altijd klagen, die altijd zuchten. Maar als ze te diep in het glaasje hebben gekeken. Jongen, jongen, dan gaan ze lallen. Dan worden ze vrolijk. Dan is opeens al die chagrijnigheid, al het klagen en dat zuchten is weg. En ze zien de zon schijnen en noem maar op. Want ze zijn onder invloed. Nou, zo moet je het maar voorstellen dat apostel Paulus hier ons aanspoort. Wordt vervuld met de geest. Hij wordt zo vervuld dat je niet chagrijnig meer bent. Hè? Maar dat de zon gaat schijnen. Wordt vervuld met de geest. Dat je niet meer klaagt, dat je niet meer zucht. Maar dat je vrolijk wordt. Dat je je verblijdt in de Heer ten alle tijden. In je huwelijksleven. In je gezinsleven. In de maatschappij. En dat het doorwerkt omdat je put uit het leven van Christus, dat leven, dat nieuwe leven in je openbaar wordt. En dat je dingen gaat doen, ja, die je normaal nooit zou doen. Een dronken lap, moeder en zuster, die spreekt zomaar je aan. Heb je dat wel eens meegemaakt? Als iemand dronken is en je zit ergens bijvoorbeeld in de trein, iemand is dronken. Nou, die schiet iedereen aan, die komt naar je toe, die begint een gesprek met je. Dat zou je normaal nooit doen. Maar iemand die vervuld is met de geest, die als het ware ook een beetje dronken is, vol zoete wijn. Nou, die spreekt je aan. Ja, ja, iemand die vervuld is van de Heer Jezus en zijn hart daar vol van is, die gaat erover spreken, die spreekt jou aan. Die begint een gesprek. Beginnen wij zo makkelijk een gesprek? Laten we eens kijken van binnen. Hoe hoog is dat pijl van die geest, van dat nieuwe leven in ons? Hebben we voldoende gedronken? Loopt het bij ons over? Is het zo dat we zo vervuld zijn dat we totaal anders worden? Gij geheel anders. Zijn wij geheel anders in de praktijk van ons leven? Geheel anders tegenover onze man, tegenover onze vrouw? Zijn wij onder invloed? Dat ik mijn vrouw lief heb? En dat mijn vrouw mij onderdanig is. Ouders tegenover kinderen. En kinderen tegenover ouders. Baas tegenover personeel. En personeel tegenover baas. Dat het zo wordt. Dat je zo vol wordt van het nieuwe leven. En dat je je voedt met de Heiland zelf. Ja, dan wordt alles anders. Dan wordt heel je leven anders. Dan is echt dat klagen en dat zuchten voorbij. Dan kan je je verblijden in de Heere. Dan alle tijden. Ook in moeilijke tijden. Ook in tijden van tegenslag. Ook in tijden dat het niet meeziet. En wie doet dat dan? Dat doet de Geest Gods. Want we staan onder invloed. We zijn vervuld met de dingen van de Heer. We zijn vervuld met zijn leven. En dat komt omdat we ons dagelijks dan met hem voeden. Dat we drinken van hem. Dat we wandelen in hem. Dat is die nieuwe mens die dan openbaar wordt. Dat is het lichaam van Christus die we elkaar vormen. Dat is wat we individueel zijn. En zoals de Heer zei, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Die gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is geldig, ook vandaag de dag. En je kan naar de Heiland gaan. En als je dorst hebt, tot hem komen en drinken. En dan zullen die stromen van levend water in je huwelijksleven komen. In je gezinsleven komen. In je arbeidsleven. En in de gemeente Gods, als je samenkomt, dan ga je zingen in psalmen, in geestelijke liederen. Dan ben je vrolijk, want dan verblijf je in de Heer en dan heb je zijn blijdschap, zijn vrede, zijn rust in je hart. En daar kijkt de Heer zo naar uit, niet naar gaven, maar naar die vrucht, de vrucht van de geest. Ja. Zijn wij vervuld, broeders en zusters, met Gods geest? Dat is een ernstige vraag die we onszelf moeten stellen. Is het zo dat we zo dagelijks tot de Heiland gaan, in de binnenkamer? Dat we zijn woord lezen, tot ons nemen, midden in de drukte van alle dag, nemen we daar tijd voor ons te realiseren, 's morgens wie we zijn? Heel eenvoudig. En dat we studie maken van zijn woord, dat we tijd voor de Heer vrijmaken in de allereerste plaats. Als dat zo is, ja, dan hebben we een heerlijk leven. We maken het onszelf, denk ik, vaak veel te moeilijk. Hè? Terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is. En als het dan zo is, ja, dan gaan we naar die mannelijke rijpheid toe. Naar de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan groeien we op. Ja, dan bereiken we met elkaar die ene des geloofs. Dan leren we de Heer kennen ten volle. En als een kennis niet alleen van het verstand, maar dan kennis van het hart. Dan is daar een wandel in de Heer.
En dan worden we niet meer heen en weder geslingerd onder allerlei wind van leer, het valse spel van mensen. Nee, want de heiland is het fundament waarop staan, in wie wij wandelen. Dan gaan wij in, dan gaan wij uit, dan vinden we weide. Dan houden we ons aan de waarheid vast en dan groeien wij in elk opzicht naar hem toe. Dan zijn we naar boven gericht. Dan zijn we in de allereerste plaats met de Heer bezig. En dan bezien wij alles in ons leven, ons huwelijk, ons gezin, onze arbeid hier op aarde, in dat hemelse licht. En het heerlijk om samen te komen en te zingen in psalmen en geestelijke liederen. Goed, laten we dat met elkaar gaan doen. Stel ik voor. We hebben wel geen pianist. Eens kijken, wie heeft er een mooi lied uit het boekje? Nummer 9. Nummer 10. Oh, 19, sorry.